de wereld.
Tijd voor een update uit het Brusselse van Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, die pijpleiding die komt er, hè?
Ja.
Nord Stream 2.
De vlag kan uit, met de olie erbij.
Verenigde Staten en Duitsland hebben een deal gesloten. Wie hebben daar nou ook alweer baat bij?
Ja, ik zeg met de olie erbij. Gas, daar gaat het om natuurlijk. Blokvorming, Bernard. Laten we beginnen met landen. Nederland, Duitsland, Denemarken. En die pijpleiding die gaat ook door territoriale wateren van Finland en Zweden. Dus dat is belang blok 1. Dan blok 2, Rusland en Gazprom, staatsbedrijf. En blok 3, dat zijn de bedrijven die in dat consortium zitten. Die hebben een heel groot belang hierbij dat dit nu echt zo af gaat komen. Shell, Nederlands-Brits, twee Duitse bedrijven, Uniper en Wintershaldea, het Franse Engie en het Oostenrijkse OMV. En onthoud deze landen en namen van bedrijven in je achterhoofd, want het zijn aandeelhouders in Nord Stream 2, hoofdkantoor in Zwitserland en met een dochteronderneming van Gazprom als eigenaar. Overigens komt zojuist de reactie en uitleg van Angela Merkel binnen, want daar waren we nog benieuwd naar.
Ja.
Hoe zit het nou met die deal die zij dus met de Verenigde Staten, met Biden, heeft gesloten? Zij zegt, ik heb gesproken met Rusland, met Poetin, en Rusland zegt tegen mij dat ze energie niet als wapen gaan gebruiken. Ja. En dat is waar landen toch voor vrezen, dat de energieveiligheid van Europa in het geding is. Dat, en ze hoopt dus dat sancties niet nodig zijn.
En je moet, vind ik, in alle eerlijkheid ook zeggen dat Rusland één ding goed doet, dan is het naleven van contracten. Ik geloof, ze zijn heel erg sterk.
Het is wel zo dat Rusland af en toe een eigen interpretatie heeft van memorandum. Nee,
dat weet ik wel, maar ze zijn erg precies in het naleven van een contract. Dan moet je naar. Oké, wie waren tegen?
Binnen de EU, Polen en de Baltische Staten. Die worden gepasseerd en vinden dat, dat elke vorm van toenadering tot en samenwerking met Rusland sowieso niet moet worden getolereerd. Jij noemde dat eerder al op BNR een geconditioneerde reflex. Dan heb je de EU zelf. Brussel is bij mijn weten ook al jaren niet echt fan van dit project. En heeft ook geprobeerd om te kijken, kunnen we daar juridisch wat aan doen? Kunnen we tegengas geven? Maar dat mandaat, dat is het niet. Frankrijk heeft net als Brussel vraagtekens gezet bij de energieveiligheid, of deze niet Europa in gevaar kan brengen met deze nieuwe pijplijn. Maar ja, tegelijkertijd zie je ook dat Macron al tijden aangeeft dat hij de banden met Rusland weer wat wil aanhalen. Dus dat verzet is ook wel gestopt. Zo zie je dus, er zijn verschillende blokken en verschillende belangen.
Ja, zijn de reacties vanuit die blokvorming voorspelbaar?
Ja, en ook de reacties die er niet zijn. Ik heb geen reactie gezien van de Nederlandse regering, want men beschouwt Nord Stream 2 als een commercieel project.
Ja. Dat zei Angela Merkel trouwens tot voor kort ook altijd.
Ja, ja, maar het zijn tot nu toe eigenlijk vooral de politici die er dus over gaan en deals over sluiten. Maar daarom noem ik dus die bedrijven, want daar kom ik zo op terug. Dat heeft te maken met de deal die met Oekraïne is gesloten. Over Nederland nog. Wij hebben trouwens wel Nord Stream 2 nodig, zegt men. Want Groningen, daar draaien we niet meer aan de knoppen. Komt geen gas meer dan vandaan. Dus steeds afhankelijker worden we van Russisch gas. Gazprom dus, dat aan ons levert. En dan Oekraïne, Bernard. Oekraïne is hierop tegen. Want ze worden buitengesloten. Het is een project van 11 miljard dollar, geloof ik. En ze hadden graag ook daarvan mee geprofiteerd. Nu gaat natuurlijk heel veel gas door Oekraïne heen. Maar er is wel wat bedacht met deze deal door Duitsland en de Verenigde Staten. Komen we zo over te spreken. Tegelijkertijd zegt Oekraïne, ik weet niet of we er blij mee zijn. Kiev wendt zich nu tot Brussel. Ze zeggen, we hebben een soort clausule. Wij hebben namelijk een associatieverdrag, dat weten we nog heel goed in Nederland. En daar schijnt volgens Oekraïne in te staan dat zij dus nu formele gesprekken met de EU mogen eisen hierover. Omdat dit hun aangaat. Economische integratie, dat heeft ermee te maken. Ik weet daar nog niet precies alles van, maar wel interessant om te blijven volgen. Dus dat betekent dat Brussel wel wordt gedwongen om met een politiek statement te gaan komen. Terwijl ze misschien dachten, nou, we houden ons wel even koest.
Dus Oekraïne vindt de oplossing van Duitsland en Amerika niet zoveel waard?
Nee. En die overeenkomst, dat is dus een groen fonds. Dat wordt opgericht door Duitsland. Met name, daar storten ze dan 150 miljoen euro in. En het idee is dat er vanuit de particuliere sector rond de miljard euro ook in wordt geïnvesteerd. En dat is interessant, want met dat fonds willen ze eigenlijk een soort energieomwenteling in Oekraïne ook gedaan krijgen. Weg met die kolen. En uiteindelijk willen ze de ontwikkeling van waterstof daar stimuleren. En dan kom je weer bij de bedrijven, want ik noemde Shell, ik noemde Engie, ik noemde OMV. Allemaal afgelopen 2 jaar gezegd, wij gaan dik inzetten op waterstof. Wat dat betreft heeft Nederland helemaal gelijk en is het gewoon een commercieel project.
Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast met Geert-Jan en EU-correspondent Stefan de Vries.